Goedemorgen Jeroen. We zitten hier in de studio op de hogeschool en we gaan voor het eerst een podcast opnemen. En de podcast zal zijn de bestuurlijke kaart van Nederland om de studenten die beginnen met de cursus bestuur en economie eigenlijk mee te nemen in het verhaal van het boek. En we gaan vandaag beginnen met de eerste aflevering waarin we hoofdstuk 1 en 2 gaan behandelen. Ik zou mezelf eerst even voorstellen. Ik ben Vincent van der Maren en samen met Jeroen Heuts en Ernst-Jan Hamel gaan wij jullie het komend half jaar meenemen in de bestuurlijke kaart van Nederland en de economische structuur in Nederland. En we beginnen met de bestuurlijke kaart, met hoofdstuk 1 en 2 van het blauwe boekje wat jullie als student in principe allemaal bij je hebben. Voor we inhoudelijk gaan beginnen, Jeroen, wil jij nog iets vertellen over jouw achtergrond?
Zeker. Mijn naam is Jeroen Heuts. Goedemorgen allemaal. Ik ben historicus en econoom. Ik werk al een jaartje of 30 bij de Hogeschool van Utrecht. Ik ben begonnen bij economie en toen bij communicatie. En zit nu een jaartje of 10 bij journalistiek. En daar geef ik een aantal maatschappijvakken zoals economie, politiek en ook een beetje sociologie.
Ja, en ik ben zelf sociaal geograaf. Dus ik ben van oorsprong vooral bezig met de inrichting van Nederland. En ben ook langzaam de kant van de journalistiek opgegaan. En we gaan eigenlijk gewoon gelijk beginnen. Dat is wel zo handig. Dan kunnen jullie gelijk ook de materie gaan bestuderen. Hoofdstuk 1 van het boek heet De bestuurlijke kaart van Nederland als inleidend hoofdstuk. En eigenlijk is gelijk dit eerste onderwerp waar we het gaan over hebben de drie kenmerken van het openbaar bestuur. Jeroen, kan je daar wat over vertellen?
Ja, openbaar bestuur is best een ingewikkeld abstract begrip. Wat is nou precies openbaar? Kijk, bestuur is eenvoudig. Het land wordt geleid. Dus de overheid zou je kunnen zeggen. Dat openbare houdt eigenlijk in dat het publiekrechtelijk is. Dus niet privaatrechtelijk, maar publiekrechtelijk. Het tweede punt, dus dat wil zeggen dat alles is vastgelegd in de wet. Dus het is vastgelegd in de wet wat men mag en wat men niet mag. Tweede aspect, tweede kenmerk is dat openbaar bestuur wordt betaald uit de algemene middelen, dus vooral de belastinggelden. En het derde kenmerk is dat het openbaar bestuur het algemeen belang behartigt. Dus geen privébelang van burgers, ook geen deelbelang van fietsers of studenten, maar het algemeen belang van de hele samenleving.
Ja, en dat betalen van belastinggeld betekent dus eigenlijk dat wij als inwoners van Nederland het betalen wat er allemaal gedaan moet worden.
Ja.
En wat is precies het verschil tussen bestuurlijk en publiekrechtelijk?
Nou, dat is niet zozeer een verschil, dat is meer een andere benadering. Bestuurlijk kijk je vooral naar het leiding nemen, het aansturen, het ervoor zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd. Terwijl publiekrechtelijk is meer een juridisch begrip, dus dat het vastgelegd is in de wet.
Ja, oké, duidelijk. Stel, we willen nou eigenlijk weten wat precies het algemeen belang is. Hoe kan je dat vaststellen?
Dat kan eigenlijk niet. Het blijft een beetje subjectief. Dus algemeen belang betekent niet dat iedereen belang bij heeft. Want het kan best zijn dat een aantal mensen daar door pech heeft. Ik neem even als voorbeeld het actuele voorstel van het kabinet om stikstof aan te pakken door boeren te onteigenen.
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat is algemeen belang. Want anders dan redt de natuur in Nederland niet. De kwetsbare natuur. Maar de boeren die dan weg moeten, als ze een bedrijf hebben dichtbij zo'n natuurgebied, die zullen dat misschien ervaren als slecht voor hun eigen belang. Terwijl het toch algemeen belang is. Dus algemeen belang betekent niet dat het voor iedereen goed is, maar wel voor de samenleving aan zich.
Ja.
Met name ook op de lange termijn, toekomstgericht. Dus ja, maar het blijft wel een beetje zoeken. Ik noem even een voorbeeld, sociale woningbouw. Het is in het algemeen belang dat er voor de lage inkomens goedkope huurwoningen beschikbaar zijn, betaalbare huurwoningen. Maar mensen die bijvoorbeeld een koopwoning hebben, die zullen dat misschien als een bedreiging zien als er een sociaal woningcomplex bij hun in de buurt wordt gebouwd. Want dan gaat misschien de waarde van hun huis omlaag. En toch is het algemeen belang.
Ja, of bijvoorbeeld voor onze studenten dat er studentenhuisvesting gebouwd wordt in de stad.
Ja.
In het boek, als je het boek leest, wordt er ook gesproken over het maatschappelijke middenveld. Ik vond dat een beetje een vaag begrip.
Dat is een typisch Nederlands begrip, alhoewel het ook een Engelse naam heeft. Civil society, heet het ook al in het Engels. Dat heeft een beetje te maken met ons zogenaamde poldermodel. In Nederland kom je namelijk vrij weinig directe democratie tegen, waarbij de burgers zelf direct via een referendum bijvoorbeeld inspraak hebben.
Ja.
Dat valt een beetje tegen, zou je kunnen zeggen. Maar je ziet wel dat de middelaar van burgers, dus niet de burgers als persoon, maar meer georganiseerd, dus verenigingen, stichtingen, vakbonden, koepels, kerken, ideële organisaties, belangengroepen. Dat is eigenlijk maatschappelijk middenveld. Dus de overheid geeft veel ruimte aan dat soort georganiseerde groepen burgers om zelf zaken op te lossen.
Ja, dus bijvoorbeeld als er een nieuwe wetswijziging komt, dan kan het ook zo zijn dat dat middenveld wordt uitgenodigd. Dat noem je dan polderen, geloof ik.
Ja, bij elk wetsvoorstel is het eigenlijk min of meer gangbaar dat aan het begin van het hele traject de betrokken organisaties, dus die moeten er wel leden hebben, dus niet individuen, maar gewoon dus vakbonden bijvoorbeeld of milieuorganisaties, worden inderdaad dan uitgenodigd, bijvoorbeeld door de Kamer in de vorm van een hoorzitting, om dan hun opvatting over dat wetsvoorstel in te brengen.
Ja, om dan ook draagvlak te creëren.
Maar je ziet wel een probleem, omdat jonge mensen, ik praat even voor onze eigen studenten, jullie dus, luisteraars, op een of andere manier geen zin meer hebben om lid van verenigingen te worden. En dat vind ik wel een beetje tricky, want dat betekent dat dit model in de toekomst niet meer functioneert. Als voorbeeld, misschien heel kort, ik ben zelf, toen ik ging hardlopen, werd ik lid van een vereniging, een atletiekvereniging. En zo'n atletiekvereniging kan er bij de gemeente, maar ook bij het Rijk, dan bijvoorbeeld lobbyen of invloed uitoefenen. En nu kreeg ik pas alleen een kaartje door de bus van een of andere commerciële club die mij uitnodigde om dan voor tientje per week te gaan rennen. Maar dat is geen vereniging, dus je hebt geen leden. Je kunt er dus ook niet meer gaan lobbyen of zo. Dus daarmee krijg je wel een andere situatie.
Ja, het is misschien goed voor onze student om eens je af te vragen, ben jij lid van een vereniging of zit jij ergens bij?
Ja,
Oké, de rechtsstaat is toch de Nederlandse een belangrijk onderdeel van het Nederlands bestuur. En bestaat uit heel veel onderdelen, maar zou je kort kunnen samenvatten wat de belangrijkste kenmerken zijn van de Nederlandse rechtsstaat?
Ja, moeilijke vraag. Gelukkig hebben we straks ook een talkshow die opgenomen wordt, waarbij we gaan praten met een staatsjurist die dat ook nog een keertje heel duidelijk gaat uitleggen, mogen we aannemen. Ja, rechtsstaat houdt eigenlijk vooral in dat de overheid zelf ondergeschikt is aan het recht. Dus de overheid moet zich houden aan haar eigen wetten en regels. Dus dat is eigenlijk wat de kern van de rechtsstaat. Dus dat het recht gaat boven de overheid, als het ware. Dus de overheid mag niet achteraf bijvoorbeeld straffen bedenken omdat ze vergeten waren van tevoren om dat vast te stellen. Ander heel belangrijk puntje is de scheiding van de machten. De machtenscheiding, om te voorkomen dat één iemand alle macht naar zich toetrekt. De trias politica. Ander puntje is dat de rechters onafhankelijk moeten zijn en dus ook van leven benoemd, zodat ze ook inderdaad de overheid kunnen terugfluiten als de overheid de wet overtreedt. Ander puntje is scheiding tussen kerk en staat. Dat klinkt een beetje typisch, maar dat komt vanuit het verleden, zien we vaak dat vooral de katholieke kerk bijvoorbeeld de neiging had om zich misschien te veel bemoeien met staatszaken of zo. Dus ook dat is wel een puntje. Onafhankelijke pers niet te vergeten. Dus
dat zijn wij eigenlijk.
Juist, de media moeten de ruimte krijgen om kritisch als waakhond te kunnen functioneren. Even kijken, ook vergeet de hele belangrijke, de grondrechten van de burgers moeten worden vastgelegd in de grondwet. Niet alleen de klassieke grondrechten, maar ook de sociale grondrechten, zou je kunnen zeggen.
En daar zijn nu ook heel veel discussies over op dit moment.
Ja, inderdaad. Dus dat zijn denk ik wel zo ongeveer, ik kijk even stiekem met een schuin oog in het boek, de belangrijkste aspecten van de rechtsstaat.
Hey, en iets wat je net noemde was de machtenscheiding. Wat is daar zo belangrijk aan?
Vooral om inderdaad te voorkomen dat één van de machthebbers, de koning of een minister of de premier of misschien wel een partijvoorzitter, te veel macht naar zich toe trekt. Want helaas, de mens is zwak, het vlees is zwak. Als mensen veel macht hebben, zie je meestal dat macht corrumpeert. Dus je moet echt alles doen om te voorkomen dat dat gebeurt. Dus je moet ervoor zorgen dat de macht verdeeld wordt, dat die machthebbers A, duidelijk gescheiden zijn van elkaar, natuurlijk qua dualisme, en B, dat ze elkaar controleren, scherp houden, terugfluiten. In het Engels heet het ook wat checks and balances, macht en tegenmacht.
Ja, eigenlijk ook een belangrijk onderdeel van de democratie.
Kijk, democratie en rechtsstaat, dat zijn een beetje broertje en zusje.
Ja.
Democratie is natuurlijk in principe niet zozeer hoe is de macht verdeeld, maar meer van wat is de invloed van het volk.
Oké. Even kijken. En net had je het ook over als kenmerk de scheiding tussen kerk en staat. En dat dat vooral in het verleden ook belangrijk was. Kan je daar nog iets meer over vertellen?
Ja. Kijk, Nederland heeft geen staatskerk zoals Denemarken, Zweden, Engeland. Dat komt natuurlijk omdat we in Nederland zowel katholiek als protestanten hebben. Dat was voor een beetje 50-50 na de 80-jarige oorlog. Dus je kunt moeilijk een van die twee gaan kiezen, bij wijze van spreken. Dus dat zie je ook in Duitsland bijvoorbeeld. Dan Dus je kunt dan niet één kerk bombarderen tot staatskerk. Anderzijds zijn we niet zo streng als de Fransen, waar de laïcité, het lekendom, echt heel extreem is. Dan mag je bijvoorbeeld ook geen hoofddoekje of andere religieuze symbolen als leerling gebruiken. In Nederland hebben we bijvoorbeeld wel christelijk onderwijs. Met best wel scholen die heel veel ruimte krijgen om bijvoorbeeld de eisen van leerlingen, dat ze een verklaring ondertekenen dat ze christen zijn bijvoorbeeld. Ja. Dat gaat vrij ver. Die scholen worden keurig betaald door de overheid, artikel 23 grondwet. Dus het is hier een beetje, we zitten een beetje tussen het Franse model en het Engelse model.
Oké, okay. Nou ja, dan hebben we het ook nog als belangrijk onderdeel over het parlementaire stelsel. En je hebt net al het gehad over het Duitse systeem en het Franse systeem. Maar nog even kort het Nederlandse systeem, als we dan hebben het over het parlementaire stelsel. Hoe ziet dat er precies uit?
Nou, je hebt het parlementaire stelsel en je hebt het presidentiële stelsel. Dat zijn twee varianten van een democratie.
Ja.
Bij een presidentieel stelsel heeft de president behoorlijk veel macht. Die bepaalt zelf de regering bijvoorbeeld. Denk aan Frankrijk, Amerika, Rusland, Turkije en dat soort landen. China ook. Dus dat zit iets meer richting autocratie, zou je kunnen zeggen. Wij hebben het parlementaire stelsel, net zoals Duitsland en Italië en Engeland en Scandinavische landen. Dat is toch denk ik wat meer democratisch, want daar heeft de volksvertegenwoordiging de hoogste macht.
Ja.
Dus dat is toch de ware democratie, zou je kunnen zeggen. Dus dat betekent eigenlijk heel simpel gezegd dat de regering kan alleen functioneren als hij het vertrouwen heeft en het vertrouwen houdt van de meerderheid van het parlement.
En wie zit er in Nederland in het parlement?
Dat zijn de Kamerleden. Je hebt dan twee kamers in Nederland, dat hebben de meeste landen. Je hebt de Tweede Kamer, die is het belangrijkste, klinkt een beetje gek, de Tweede is belangrijker dan de Eerste. En je hebt de Eerste Kamer, de Senaat, samen is dat het parlement, de volksvertegenwoordiging, Staten-Generaal, ook wel zo genoemd.
Ja, dus we spreken dan eigenlijk over de Eerste en de Tweede Kamer samen.
Ja, maar als je het hebt over de Kamer, is dat eigenlijk automatisch de Tweede Kamer, want die is verreweg het belangrijkste, want die wordt direct gekozen en die heeft ook aanzienlijk meer rechten.
Ja, en als ze gekozen worden, dan gaan wij met z'n allen stemmen, één keer in de vier jaar. En ik heb wel begrepen dat in Nederland we hebben gekozen voor een evenredige vertegenwoordiging zonder kiesdrempel.
Klopt.
Waarom kan je dat verklaren, waarom we daarvoor hebben gekozen?
Ja, ook daar heb je twee modellen, simpel gezegd. Je hebt het districtenstelsel. Kijk bijvoorbeeld naar Engeland, Frankrijk. Daar is wordt het land opgeknipt in wijken, steden, dorpen en elke eenheid, elk district kiest dan één vertegenwoordiger aan de meer. En de winner takes it all.
Ja.
Dus heb je eigenlijk maar een paar partijen die alle zetels binnenhalen, zoals in Engeland. Dan heb je wel een goede binding met jouw politicus, want die ken jij beter gezegd. Die komt uit jouw buurt, jouw dorp, jouw regio. De andere stelsel is evenredig vertegenwoordiging. Als jij 3% van de stemmen krijgt als partij, krijg je ook 3% van de zetels. En dat is eigenlijk, dat betekent automatisch dat je grotere versnippering krijgt in het parlement. Dat ook minderheidsgroepen, die bijvoorbeeld 5% vertegenwoordigen, toch in de Kamer komen. Nederland is een land van minderheden. Ik heb net al gezegd, je hebt hier katholieken en je hebt protestanten, maar je hebt ook socialisten en liberalen en vrijzinnigen en atheïsten en etnische minderheden. Dus Nederland is van oudsher een land van minderheden, boeren, stadsmensen, Limburgers, Friezen. En wij willen dat ook als het ware in de politiek vertalen door geen kiesdrempel te hebben. Dat is wel heel opvallend. We zijn een van de weinige landen zonder kiesdrempel. Duitsland heeft 5%, België heeft...
En wat is dan precies een kiesdrempel?
Een kiesdrempel houdt in dat je bijvoorbeeld minstens 5% van de stemmen moet krijgen, Duitsland, om überhaupt in de Kamer te komen.
Ja, dus je moet een substantieel aandeel hebben voordat je überhaupt in de Kamer kan komen.
Ja, dus in Nederland hebben we nou even uit mijn hoofd 18 fracties. Ik ben de tel een beetje kwijt met die enorme fragmentaties.
Ja.
Ik dacht 18. Met een kiesdrempel van 5% waren dat er misschien maar 10.
Oké, dus kiesdrempel kan ervoor zorgen dat er minder partijen, dus ook grotere partijen, in de Kamer komen. Dus bij ons de Tweede Kamer. Fragmentatie heb je het net over, 18 partijen. Dat is iets nieuws volgens mij, want het worden er steeds meer, is mijn gevoel. En daar hoort het begrip fragmentatie bij. Wat is dat precies, fragmentatie?
Fragmentatie, oftewel versnippering, houdt in dat er steeds meer kleine en middelgrote partijen, fracties in de Kamer komen. En dat de grote partijen van vroeger, de zogenaamde volkspartijen, denk aan PvdA, CDA, VVD, dat die ook steeds kleiner worden. Alleen de VVD ontsnapt dat lot nog dankzij een heel populaire premier. Ja. Maar je ziet eigenlijk bij bijna alle partijen dat die allemaal middelgroot worden of nog kleiner. 10, 15 zetels wordt zo'n beetje, daar ben je al redelijk groot. En dat ook steeds meer kleine partijtjes bijkomen die echt zich richten op een deelbelang. De boeren, de dieren, de allochtonen, bij wijze van spreken. Dus dat, ja.
En is dat dan ook de reden waarom we nu al bijna 6 maanden wachten op een nieuw kabinet?
Dat speelt een grote rol, absoluut. Ja. Ja, dus de prijs, dus fragmentatie betekent fijn dat elke kleine club toch nog mee kan doen. Maar het probleem is wel dat het echt ongelooflijk moeilijk is om uit die, die pool met kikkers, die kruiwagen met kikkers, om daar een meerderheid uit te formeren.
Ja. Dus dat, dat is een uitdaging die we de komende tijd nog aan moeten gaan.
Ja.
Een ander onderdeel is een, je had het net over de Trias Politicas en het Constitutionele Hof. Toeziet op de naleving van de grondwet. Hoe zit dat in Nederland?
Nou kijk, elk land heeft een grondwet, oftewel een constitutie. Dat is ongeveer hetzelfde, zullen we straks zien. In die constitutie worden 2 dingen geregeld. Namelijk enerzijds hoe wordt het land bestuurd.
Ja.
En anderzijds welke rechten hebben de burgers. Normaal gesproken zie je in bijna alle landen dat er een speciale juridische, dat er een hof is, dus een juridisch orgaan, die eigenlijk alleen maar als taak heeft het erop toezien dat de grondwet wordt gerespecteerd.
Ja.
Bijvoorbeeld in Duitsland, Grundgesetz, puntje, puntje. Ben niet zo heel goed in mijn Duits.
Dat maakt niet uit.
Denk ook in Engeland, Amerika, waar het heel erg gepolitiseerd is, omdat Trump daar nog snel 3 conservatieve rechters heeft aangesteld.
En ook voor hun leven, dus die blijven de rest van de tijd.
Dat is niet zo best natuurlijk. Een rechter zou natuurlijk in feite politiek neutraal moeten zijn, maar goed. Zo'n hof is normaal gesproken van belang om ervoor te zorgen dat die grondwet, wat min of meer heilig is, wordt gehandhaafd. In Nederland hebben we besloten dat we zo'n hof niet nodig hebben, omdat het parlement dat liever zelf doet. Dus het parlement zelf acht zich bekwaam om erop toe te zien dat nieuwe wetten niet in strijd zijn met de grondwet.
Dus daar hebben ze eigenlijk nog een taak erbij gekregen in de Tweede Kamer.
Ja, erbij genomen. Dat willen ze ook graag.
Hey, en je hebt 2 begrippen. Een geweldsmonopolie en een soevereiniteit. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Ja, als je het boek leest, kom je daar inderdaad op een gegeven moment tegen. De 4 kenmerken van een staat. Wanneer is een land een staat? Nou, je moet grenzen hebben. Dat is logisch.
Ja.
Je moet een bevolking hebben. Dat is ook logisch. Er moet een bestuur zijn. Een regering. En die regering kan alleen functioneren als de regering de enige is die het recht heeft om geweld toe te passen. En via de politie en via het leger. In Amerika klopt dat niet, dat is heel vreemd. Daar mogen burgers wapens hebben. Dat loopt ook aardig uit de klauwen. Dat zie je ook wel in landen als Zwitserland. En nu in Afghanistan zien we ook dat al die Taliban het blijkbaar vanzelfsprekend vinden om daar met een Kalasjnikov rond te lopen. In verreweg de meeste landen vinden we dat niet handig. En is het alleen toegestaan aan de overheid om fysiek geweld toe te passen. Dat is dus in feite een geweldsmonopolie. Soevereiniteit, ook een moeilijk begrip. Dat wil eigenlijk zeggen de hoogste macht. Oftewel dat jij zelfstandig bent, onafhankelijk bent. Vroeger was de vorst soeverein, de koning.
Ja.
En nu is het volk soeverein. Maar ook je kunt zeggen een staat is soeverein. Dus bijvoorbeeld je hebt geen buitenlandse machten die jou imperialistisch, bij wijze van spreken, de les leren of zo. Dus soevereiniteit, het volk en het land hebben het laatste woord.
Ja, zij zijn eigenlijk de baas.
Precies, over zichzelf.
Over zichzelf, zonder dat iemand zich daarmee gaat bemoeien.
Ja.
We hadden het net over allemaal veel begrip, hoor. Dus ik denk dat voor studenten is altijd wel op een gegeven moment denken van, ja, maar moeten we dit allemaal achter elkaar kunnen herhalen? Nou, het zijn in ieder geval de belangrijkste begrippen, geloof ik. Dus dat is eigenlijk het doel wat we nu hebben.
Ja, kijk, als ik jullie was, student, dan zou ik gewoon dit verhaal toch gewoon een paar keer beluisteren. Want het gaat natuurlijk heel erg snel. Dus als je een paar keer luistert en je van tevoren het boek erbij neemt en af en toe even de pauzeknop drukt, dan denk ik dat je zult zien dat we inderdaad op deze manier de kernstof van het boek allemaal aan de orde stellen.
Ja, het kan zijn. Eigenlijk is het voor jullie dus een manier om, je kan eerst gaan lezen en dan gaan luisteren. Of je luistert en terwijl je luistert heb je het boek erbij. Dat is eigenlijk, dat is aan jullie de keuze, maar dat is eigenlijk het idee wat wij hebben. Dus het gevoel zou misschien wel zijn dat het heel veel begrippen zijn, maar er zit een structuur in die gelijk is aan het boek. Dus probeer anders dat ook eens voor jezelf te bekijken. En Als we dan het hadden over soevereiniteit en de kenmerken van de staat, dan is iets anders waar we het net over hebben gehad, is de grondwet en de constitutie. Dat zijn begrippen die we tegenkomen. Zit daar nou een verschil tussen, Jeroen, of is dat hetzelfde?
Ja, dus ongeveer hetzelfde heb ik net gezegd. Wat is het verschil? Kijk, elk land heeft een grondwet. Dat is een soort fundament. Want ik zei al, in die grondwet worden twee dingen geregeld. Hoe wordt het land bestuurd? Heb je een president? Heb je een parlement? Heb je een senaat? Heb je een raad van state? Hoeveel leden zitten er in die kamer? Wat voor rechten hebben ze? Hoe wordt een wetsvoorstel afgewikkeld? Etcetera. Dus er staat in hoe wordt het land bestuurd. En er staat ook in van welke grondrechten hebben de burgers. Dus op welk punt moet de overheid de burgers ruimte geven, vrijheid geven. De meeste landen hebben dat vastgelegd, hebben dat gecodificeerd, moet het een moeilijk woord. Die hebben het vastgelegd in een wetboek. Dat is begonnen met Napoleon, de codificatie van het recht. Want dat is wel handig, want er staat er precies zwart op wit wat wel mag en wat niet mag en wat de bedoeling is. Er zijn ook landen, zoals bijvoorbeeld Engeland, waar ze hebben besloten om dat niet op papier te zetten. Dus dan is het ongeschreven, dan is het een soort gewoonterecht. Ja. Dus dan moeten de rechters via een soort jurisprudentie dan maar langzaam maar zeker bepalen organisch wat de bedoeling is. Dus, maar goed, dus een grondwet is geschreven en een constitutie kan ook ongeschreven zijn.
Ja. En wij in Nederland hebben dus een duidelijke grondwet waarin alles staat vastgelegd.
Ja, met dank aan onze vriend Rudolf Thorbecke, 1848.
Ja, ik zie toevallig die naam vaker voorbij komen. En volgens mij is dat ook afsluitend een aantal onderdelen die we nog moeten behandelen. Eigenlijk wie in die grondwet van Thorbecke staat dus een aantal regels opgesteld hoe het land bestuurd moet worden. En wie heeft er nou uiteindelijk de macht, is iets waar we het over hebben gehad. En als ik nou even vanuit nationaal niveau bekijk. Nou, we hebben koning Willem-Alexander. En we hebben nu Mark Rutte, het staatshoofd. Wie is er nou eigenlijk belangrijker? En hoe zit die machtsverhouding tussen die twee eigenlijk?
Ik moet je helaas even corrigeren. Mark Rutte is niet het staatshoofd. Hij is de regeringsleider. Bijna elk land, behalve dan Amerika, heeft een staatshoofd en een regeringsleider. In Amerika ben je dat allebei vreemd genoeg als president. Maar normaal gesproken heb je dan een staatshoofd. Dat is dan ofwel de koning in de monarchie, koningin, of de president van een republiek. Het staatshoofd is meestal ceremonieel, althans zeker in Nederland.
Okay.
Dat wilde zeggen dat dat meer een soort eenheidsbevorderende persoon is die een soort symbolische functie heeft, waar ook veel tierlantijntjes omheen zitten, feesten en geschiedenis en pracht en praal en de koets en het paleis en zo. Dus dat is de koning. Die heeft dus politiek vrij weinig macht. En daarnaast heb je dus de regeringsleider. Ja. Dat is dan de minister-president, oftewel de premier, kanselier in Duitsland. Die is de leider van de regering en die heeft normaal gesproken in landen, zeker in Nederland, ver weg de meeste politieke macht. Nou zullen we straks zien dat dat ook er een beetje neevalt in Nederland, omdat wij kiezen echt voor collectief leiderschap, zeker in collectiviteit beter gezegd. Dus Mark Rutte mag niet zomaar een bevel geven aan andere ministers, maar toch kun je zeggen dat hij politiek gezien ver weg de machtigste persoon van Nederland is.
Oké. Okay. Dus het verschil tussen staatshoofd en regeringsleider is er zeker. En op een lager niveau dan, als we gaan kijken bijvoorbeeld bij de gemeente, daar zijn ook duidelijk verschillen. En wat is dan het verschil tussen het medebewind en de autonomie bijvoorbeeld bij de gemeente?
Ja, kijk, Nederland is een zogenaamde gedecentraliseerde eenheidsstaat, hele mond vol. Ja. Dat is best een beetje een tegenstelling. He, want de eenheidsstaat zijn we dankzij Napoleon, de Franse bezetters. Voor die tijd waren wij een republiek van provinciën. Dus sinds Napoleon, de Franse bezetting, 1800 zo'n beetje, zijn wij een eenheidsstaat. Dat wil zeggen, het hoogste gezag ligt bij Den Haag, bij de centrale overheid. Die kan in feite top-down opdrachten geven aan de lagere overheden. Dat heet medebewind. Het medebewind houdt dus in dat gemeenten en provincies in opdracht van de centrale overheid allerlei taken in praktijk brengen, uitvoeren op lokaal niveau. Daarnaast heb je ook een stukje autonomie. Dat wil zeggen dat gemeenten ook voor 20-30% zo'n beetje met eigen middelen, ze hebben wat een beetje belastinggeld, ook zelf keuzes mogen maken. Dat is ook wel logisch natuurlijk, want je hebt gemeenten met een linkscollege en met een rechtscollege. Dus die kunnen ook eigen accenten leggen. Zij het beperkt, hè, omdat ze financieel grotendeels afhankelijk zijn van de Rijksoverheid.
Dus in grote mate is er een top-down benadering. Dus die eenheid staat, maar er is gekozen voor decentralisatie op bepaalde terreinen. Mm-hmm. Dus daarbij het begrip gedecentraliseerde eenheid staat. Gaan we onthouden.
Ja. Komt later terug, want over een paar weken gaan we het hebben over de gemeente.
Ja, en dan gaan we dat ook meer uitleggen van welke taken zijn er nou wel, die de gemeente zelf uitvoert.
Precies.
Thorbecke werd net al genoemd als belangrijk persoon. Als we nou gaan kijken naar het huis van Thorbecke, zoals dat wordt genoemd, is er ook wordt er gesproken in een boek over de verbouwing van het huis van Thorbecke en een vierde bestuurslaag. Laten we eerst even kijken. Dat ga ik ervan uit dat er op dit moment 3 bestuurslagen zijn. Welke 3 zijn dat?
Dat zijn dus de Rijksoverheid, centrale overheid, de provincie en de gemeente.
Oké. En welke 4e bestuurslaag was er misschien aan toegevoegd en is uiteindelijk niet doorgegaan?
Nou, eerst iets over Thorbecke. Ik heb zijn biografie gelezen vorig jaar. Dat is een ongelooflijk dik boekwerk. Dat is echt wel, even op mijn hoofd, 1400 bladzijden of zo. Toch heel interessant. Hij is echt een van de allerbelangrijkste Nederlanders. Hij stond ook bij de top 3 van de Nederlander alle tijden. Vreemd genoeg stond daar Fortuyn op 1, geloof ik. En daar Willem van Oranje op 2, dacht ik. En Thorbecke op 3, even over. Misschien Drees nog ergens. Dus hij wordt wel gezien, gelukkig, als echt een extreem belangrijk iemand. De naam van dat boek heet ook Thorbecke wil het. En dat geeft al aan hoe daadkrachtig hij was. Hij was ongelooflijk geniaal, slim, maar ook daadkrachtig en eigenwijs en doortastend, noem maar op. Kwam uit een vrij eenvoudig milieu, dus heeft zich echt moeten opwerken. Heeft zich ook als jong iemand in Duitsland helemaal verdiept in de filosofie en zo. Had echt was enorm intellectueel. Hoogleraar geweest heel lang. Klassieke talen heeft hij ook gedaan, dat soort dingen. En die man schreef echt zo'n bijzonder sterk, krachtig grondwet, dat hij nog altijd nu in grote lijnen, bijna 200 jaar later bij wijze van spreken, nog altijd in grote lijnen wordt nog gehandhaafd. Dus af en toe wordt hij bijgesteld, om de 20, 30 jaar. Maar in grote lijnen is dat nog altijd zijn werk. Maar wat misschien een minpuntje is inderdaad, hij kon toen nog niet voorzien dat onze economie zou veranderen, waarbij grote steden feiten de kern zijn van onze welvaart. Dus eigenlijk zou het achteraf beter zijn als je opnieuw mag beginnen, als planoloog bijvoorbeeld. Ja. Dat zal jou aanspreken als geograaf.
Zeker.
Dat we opnieuw zouden beginnen, dat we die provincies die toch een beetje vreemde grenzen hebben van 500 jaar geleden of zo, om graven en ridders die dingen zaten uit te vechten. Dus eigenlijk zou je opnieuw moeten beginnen. En dan zou je idealiter alle grote steden, bijvoorbeeld 30 grote steden of zo, of 20 tot 30, die zou je dan eigenlijk moeten verbinden met de directe omgeving, hè, met de suburbs en zo, en de bedrijfsterreinen en de infrastructuur. En dan zou je daar een nieuwe laag voor moeten maken. Dus zeg maar stadsregio's.
Is een soort van tussenlaag tussen provinciaal en gemeentelijk niveau
precies,
in?
Precies, dat is geprobeerd, maar dat is min of meer mislukt. Want mensen hadden geen zin in nog meer overheid, nog meer gedoe, nog meer bestuurslagen. Dus er is wel een soort wet, de WGR, gaan we het later over hebben, waarin dat geregeld wordt, maar dat is moeizaam. Dus eigenlijk zou je als planoloog moeten zeggen, jammer dat het niet gelukt is om opnieuw te beginnen met de bestuurlijke indeling van Nederland.
Want dan zou je dus uiteindelijk in de Randstad bijvoorbeeld meer van dat soort bestuurlijke gebieden krijgen dan in de perifere delen van Nederland.
Precies.
En dus ook meer invloed wat dat betreft.
Ja, absoluut.
Oké. Volgens mij, Jeroen, hebben we in één keer de podcast opgenomen. Ik hoop voor de studenten dat het geholpen heeft om in ieder geval hoofdstuk 1 en 2 te behandelen. Volgende week gaan we hoofdstuk 3 doen. En dan gaan we de andere onderdelen van het boek bespreken als het gaat over politiek-bestuurlijke instituties. Maar voor nu laten we het hier even bij, denk ik. Dankjewel, Jeroen.
Graag gedaan. Tot volgende week.